Op 8 maart verloren 37 kinderen het leven. 43 intussen.
Meisjes.
43 meisjes het leven. En dat is niet gewoon een fait divers, zoals het misschien hier en daar in de media komt, maar dat is ja, een ernstig geval van femicide. En dat is iets wat je in Guatemala doorheen de jaren wel meer hebt gezien. En daarover gaan we vandaag een gesprek hebben met Ellen Verheid en Carla Sandoval Carrillo. Maar ik stel misschien voor dat jullie even gewoon eventjes kort voorstellen voor we in gesprek gaan. Dus Ellen, begin maar. Of
Carla.
Carla. Voilà.
Oké, Carla. Hallo, mijn naam is dus Carla Sandoval Carrillo. Ik ben afkomstig uit Guatemala. Ik ben wel opgegroeid in België, dus daarom mijn Nederlands ook. Werk op het ogenblik bij Le Monde Sans Les Femmes, een feministische organisatie. En ben dus nog altijd zeer verbonden met mijn geboorteland. En daarom ook dat ik zeer graag hier ben vandaag om de mensen een beetje te laten weten wat er gebeurt in Guatemala.
Ja, goeiedag. Ik ben Ellen Vrijd. Ik denk dat veel mensen mij wel kennen op Radio Centraal. Maar ik ben dus ook nogal verbonden met Guatemala. Ik heb er zelf jaren gewoond. Heel actief ook nog altijd rond Guatemala en vooral Honduras. Momenteel meer op Europees niveau via het netwerk CIFCA. Maar heb ook 10 jaar als programmabeheerder gewerkt voor Wereldsolidariteit. En onder dat beheer viel ook Guatemala.
Ik zei het daar juist al. Het is niet zomaar een brand dat daar op 8 maart toevallig dan nog eens heel pijnlijk Vrouwendag uitbrak in dat opvanghuis. Kan er iemand eigenlijk vertellen wat er precies gebeurd is? Want we hebben de heel korte samenvatting gehad, maar wat is daar nu eigenlijk gebeurd?
Ja, Carla, kan jij eventjes het verhaal schetsen voor de luisteraars?
Ja, inderdaad. Dus het opvanghuis is eigenlijk een opvanghuis. Het heet Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Dus Seguro, hoe zou je dat vertalen? Een
veilige
huis, ja, inderdaad. En het is een centrum dat door de staat beheerd wordt in Guatemala. Zo bestaan er verschillende centra in Guatemala. Ongeveer 7000 kinderen, adolescenten, zouden in zo'n opvanghuizen wonen in Guatemala. Het zijn meestal jongeren, adolescenten, meisjes en jongens die problemen hebben thuis, intrafamiliaal geweld, seksueel geweld hebben thuis gehad, drankproblemen. Of zelfs jongeren die dus inderdaad problemen hadden met de wet. En die worden dan in die opvanghuizen gezet, normaal gezien, om ze terug te integreren, om ze een veilige plaats te kunnen geven. Nu, wat is er gebeurd? Sinds 2003 eigenlijk, was in dit opvangtehuis, dit specifieke opvangtehuis, al gezegd geweest dat er problemen waren. Dat de kinderen daar eigenlijk mishandeld werden, dat ze in infrahumane omstandigheden leefden. Het was bijvoorbeeld een opvanghuis voor een 400-tal. Er waren er meer dan 800 op het ogenblik dat dit gebeurd is. En een dag voor 8 maart, dus op 7 maart, zijn er eigenlijk een 100-tal van die jongeren, meisjes en jongens, hebben besloten om te vluchten. Ze zijn dus gevlucht en de president, Jimmy Morales, heeft toen de politie erop afgestuurd, 100-tal politiemannen. Politiemannen zijn erachter gegaan, hebben ze bijna allemaal opgepakt, maar op het ogenblik zijn er nog altijd een 25-tal jongere meisjes en jongens die verloren zijn, enfin, die verdwenen zijn. Degene die ze hebben opgepakt, hebben ze dan besloten om een 70-tal meisjes, dus al die adolescenten, in een kamer op te sluiten. En dus, dat was op 7 maart. Op 8 maart, die meisjes wisten dat het dus Internationaal Vrouwendag was, hadden ze zoiets van, wij gaan protesteren, we gaan verder protesteren, want we worden hier niet alleen mishandeld, ze werden geprostitueerd. Ze werden, dus eigenlijk was het echt mensenhandel ook binnen dat zogezegd zekere opvangtehuis. Ze werden mishandeld, ze werden, echt infrahumane omstandigheden. En dus wat is er dan gebeurd? Ze zijn opgesloten geweest. Ze mochten zelfs niet naar het toilet gaan. En dan hebben die meisjes eigenlijk besloten, naar het schijnt, dat is nog niet helemaal zeker, toch op een zeker ogenblik hadden ze zo'n matrassen, daar hadden ze een kotje van gemaakt om toch hun naar het toilet te kunnen gaan. En dan hebben, naar het schijnt, zou een van hen besloten hebben van oké, laten we het in brand steken en dan zullen ze ons wel buiten laten. En wat is er toen gebeurd? Naar het schijnt, ze hebben dat inderdaad in brand gestoken. En de politie, die dus eigenlijk voor de veiligheid stond op dat moment, heeft besloten om ze gewoon opgesloten te laten. En heeft ze laten levend verbranden. Een 19-tal zijn toen levend verbrand geweest daar en de rest is dan gestorven in het ziekenhuis. Dat is wat er gebeurd is.
Moord,
ja, inderdaad.
Ja, en daarom ook de vraag, misschien dat dat toch heel interessant is ook voor de luisteraars, waarom dat de vele sociale organisaties en ook feministische organisaties dan ook wel echt de beschuldiging uiten naar de staat toe van een collectieve vrouwenmoord. Ik denk dat we dat misschien ook een beetje moeten kaderen en dat we dan ook een beetje de uitleg kunnen geven van wat is dat nu juist, hè? Feminicide, feminicidio. En dan meer specifiek in Guatemala.
Ja.
Ja, wat opvalt als je... Dus hoe begint elk interview? Je opent Google en je begint dan te zoeken naar meer informatie. En als je Femicidio Guatemala intypt, dan krijg je echt links die al enkele jaren oud zijn en tientallen en tientallen pagina's. Dus het is niet alleen van vandaag dan.
Nee, inderdaad. Guatemala heeft een beetje zoals Ciudad Juarez, waar dat meestal iedereen al wel heeft van gehoord. Dat is eigenlijk wat het internationaal femicidio op tafel heeft gezet en op de politieke agenda. Want in Ciudad Juarez, op een zeker ogenblik in de jaren 90, eind jaren 2000, zijn er inderdaad vrouwen beginnen in te zien dat er enorm veel jonge vrouwen vermoord werden. En Ciudad Juarez was dus echt wel op de internationale agenda op zeker ogenblik. Nu Guatemala zou zelfs nog erger zijn dan Ciudad Juarez. Bijvoorbeeld 2015-16 hebben we cijfers rond de 700, 800 vrouwen vermoord. Maar als ik zeg vermoord, is het niet alleen vermoord. Ze worden meestal seksueel aangerand, ze worden dan in stukjes gesneden. Twee dagen geleden zijn er nog zo'n twee vrouwen onthoofd geweest en dan vinden ze de hoofden ergens, de lichamen op een andere plaats, de benen op een andere plaats, ze worden echt uiteengeraven. En dus femicidio in Guatemala is een van de ergste moorden, laten we zeggen, dat er gebeurt. Want wat wil femicidio zeggen? Mm-hmm. Femicidio wil zeggen eigenlijk, dat is, het is een term in de jaren 70 door een Noord-Amerikaanse, Russell heette zij, en zij heeft gezegd van vrouwen worden vermoord omdat ze vrouwen zijn, door hun conditie van vrouw zijn. Dus eigenlijk door hun gender. En dus zij zei van vrouwen worden en kunnen vermoord worden en worden vermoord omdat ze vrouw zijn. Nu, feminicidio, dus daar horen jullie nog een i bij, hè? Femicidio, feminicidio. Feminicidio is dan een concept dat eigenlijk door een Latijns-Amerikaanse feminist op tafel gezet is geweest, Marcela Lagarde. En zij zei, het is niet alleen dat vrouwen vermoord worden door individuele, privé personen, maar vrouwen worden ook vermoord door de staat. En dan heeft hij gezegd, het is een feminicidio. En dat is wat in Latijns-Amerika meestal gebeurt. Waarom? Omdat de staat zou moeten borg staan voor de veiligheid van haar populatie, van haar bevolking. En in Latijns-Amerika, spijtig genoeg, hebben we wat we nu meer en meer noemen gefaalde staten. Dus staten die niet de veiligheid kunnen waarborgen van de mensen. En dus inderdaad, niet alleen de juridische kader, maar de politie, de gerechten, de advocaten, de rechters, alles is corrupt. En dus kunnen inderdaad mensen niet zeggen van we willen justitie, we willen rechtspraak, rechtvaardigheid en rechtspraak hebben. En dus zeggen ze inderdaad, de staat is medeschuldig aan al die moorden die 600, 700 vrouwen die vermoord worden per jaar in Guatemala. Maar niet alleen in Guatemala, in heel Latijns-Amerika is er femicidio, zelfs in Europa is er femicidio. Mm-hmm. Is de staat dus eigenlijk wel schuldig daaraan?
Nu, een groot, iets belangrijk daarin, dit gebeurt allemaal in het kader van straffeloosheid, hè? Ja. Impuniteit, totale straffeloosheid. Want hoeveel van die vrouwenmoorden, van die femicidio's worden bijvoorbeeld onderzocht? Of wordt hele onderzoek verder gezet totdat er een uitkomst is in Guatemala?
Ja. Wel, we hebben,
percentage van straffeloosheid.
Ja, statistiek, 97% straffeloosheid. Ja. 97% is enorm. Dus dat wil zeggen dat 3% eigenlijk opgelost wordt en een schuldige opgepakt wordt en inderdaad in het gevangen gezet wordt of whatever. Maar 97%, ja.
Nu, er zijn ook al een aantal resoluties geweest van de Europese Unie tegen feminicide. Wij proberen daar hier met een aantal organisaties en ook Guatemalteekse organisaties en andere Latijns-Amerikaanse organisaties proberen wij dat hier altijd op de politieke agenda te houden. Haalt dat iets uit, zo'n resolutie?
Ja, het haalt uit, hoor. Ik bedoel, het is niet dat het niks uithaalt, maar wat gebeurt er? Uiteindelijk, we zijn over, ik zou echt zeggen, gefaalde staten bezig. En dus Guatemala bijvoorbeeld heeft een juridische kader, heeft een wet gestemd in 2013... En het is een wet voor femicidio-zaken dus in de justitie te zetten. Nu, we hebben dan wetten, maar uiteindelijk, wat gebeurt er? Een wet is een wet alleen maar als we inderdaad een hele, alle instituties en publieke instituties die wet ook kunnen laten laten werken.
Implementeren.
Ja. En dat is het probleem in Guatemala.
Ja.
Er is zoveel corruptie, er is ook zoveel machisme, daar laten we het echt stellen. Enorm veel rechters zijn nog altijd mannen. Heel de justitie, heel de politiek is eigenlijk nog heel mannelijk. En dus uiteindelijk komt er een zaak van femicide voor een rechter, vooral mannenrechters dan, en die zullen dan zeggen van, ja, het was niet omdat ze vrouw was, het was omdat ze, ik weet niet, en dan zal hem het ergens anders proberen te zetten, als een homicide bijvoorbeeld, maar niet als ze werd vermoord omdat ze vrouw was. En dat is echt een heel machistisch systeem. Dus uiteindelijk, we hebben wetten, en niet alleen Guatemala. Er zijn op het ogenblik in Latijns-Amerika 13 landen die al een wet hebben voor femicide. En toch worden vrouwen nog altijd vermoord. En nog altijd is er een grote impuniteit in al die landen.
Nu, buiten de Europese Unie is er ook in Guatemala een VN-commissie opgericht tegen straffeloosheid, juist vanwege die, wat jij juist vertelde, die parallele structuren die eigenlijk ontstaan binnen de regering zelf. Ik bedoel, dat we verschillende regeringsleden ook eigenlijk betrokken zijn bij misdadige feiten, of eigenlijk zelfs lid zijn van georganiseerde misdaad, eskaders, om zo maar te zeggen. Dus die zaken van feminicide, halen die de commissie, of zijn die bekend bij de commissie, of neemt de commissie daar initiatief rond?
Bij mij weten nog niet, want de CICIG heet dat, die commissie, bestaat al een tiental jaar in Guatemala, is eigenlijk opgezet geweest, en dat moeten we mensen wel klaar hebben, denk ik. De Verenigde Staten op een zeker ogenblik zegt van, wij hebben, Midden-Amerika is heel belangrijk voor hen, strategisch, geostrategisch gezien. Hè. Omdat, waarom? Omdat er enorm veel drugs en migratie langs Midden-Amerika komt, die naar de Verenigde Staten gaat. En dus hebben ze op een zeker ogenblik gezegd van, wij moeten daar iets aan doen. En dan hebben ze vijf, zes jaar geleden gezegd van, we gaan er een heel programma van maken. En dat heet dan Triangulación de la Prosperidad, del Triángulo Norte, van dus de noordelijke landen, dus die aan de Verenigde Staten, dus Mexico, Guatemala, Honduras en al die landen. We moeten daar eigenlijk een veiliger en minder corrupte staat hebben. Want dan kunnen we inderdaad zien dat al die maras, dat is nog zo, dat die jeugdbendes die bestaan in Guatemala, Salvador en Honduras vooral, dan kunnen die inderdaad, en al hetgeen dat te maken heeft ook met drugs, kunnen we daar een beetje stop aan zetten.
Mm-hmm.
En dus hebben ze gezegd van, laten we zo'n commissie opstellen in Guatemala, gefinancierd door Europa, door de Verenigde Naties en door de Verenigde Staten. Die gaan dan het heel systeem, juridisch systeem, proberen te versterken. En dan gaat het inderdaad een beetje beter gaan. Hè? Ik bedoel, zouden we een betere rechtsstaat hebben, meer juridische zaken kunnen oplossen enzovoort. Nu, wat gebeurt er? Uiteindelijk De drie mannen, op het ogenblik is het al de derde, denk ik, hè, die een mandaat heeft. Ze hebben alles gedaan om die eigenlijk te torpederen,
onmogelijk te maken.
Nu opnieuw, hè, Morales heeft onlangs nog gezegd van Velázquez, dat is degene die nu in de hoofd is
van Spanjaard.
Ja. We gaan die wegdoen, het dient tot niks. En er is enorm veel, vooral de rechtse en extreme rechtse kant dan, gezegd van, nee, die CITIG moet weg, dat is inmenging van de staat, door andere staten, enzovoort.
Heel naïef misschien, maar waarom doet hij dat eigenlijk? Wat zijn de achterliggende motieven daarvan, van, om op die manier een systeem waarvan je denkt van, oké, dit kan het alleen maar versterken, ja, om dat tegen te werken?
Omdat ze vooral corruptie willen aangaan. In corruptie in Guatemala, ook op, de staat zit erin,
de militairen
zitten erin, Cassif, dat zijn degene die eigenlijk het heel economisch stelsel van Guatemala in handen hebben, die zitten daar ook in. En dus ja, die hebben corruptie nodig. Zonder corruptie, wel, zijn die mensen uiteindelijk, komen ze terecht in een rechtsstaat en dan zouden ze al die miljoenen die ze verdienen, al die miljoenen die door drugs, prostitutie, door de Mara zelfs worden, zouden ze niet meer kunnen verdienen.
Ja. Denk je dat er eigenlijk op een of andere manier verandering kan komen in de situatie van Guatemala? Nu, ik vraag me dat zelf af. Ik ben toch ook al 25 jaar actief rond Guatemala. Ik denk de laatste keer dat we echt hoop gehad hebben, of een klein beetje hoop, hè, is tijdens de regering van Alvaro Colom. Niet dat daar alles zo goed verliep, maar ik denk wel dat er toen een kentering kwam dat er misschien toch hoop was voor verandering. Maar nu de laatste twee legislaturen wordt dat blijkbaar terug helemaal teruggeschroefd.
Ja, dat wordt inderdaad enorm teruggeschroefd. Ik zou zeggen, er was op een zeker ogenblik een kantering toen dat de president en de vicepresident een paar jaar geleden in het gevangenis gezet zijn geweest.
Door de CICIG.
Door de CICIG.
Door de commissie tegen strafloosheid.
Inderdaad. Ja. Hè, omdat ze inderdaad in corruptie zaten. En toen spraken ze zelfs van de lente van Guatemala, een beetje zoals de lente van de Arabische wereld. En enorm veel mensen zijn op straat gekomen. En toen was er iets van, oké, daar... Het probleem is geweest, denk ik, we hebben in Guatemala geen echte leiders of leidsters die al dit kunnen vertalen in echte politiek en politiek verzet. En dus uiteindelijk is het tot niks gekomen. En dan hebben ze een Jimmy Morales verkozen. Jimmy Morales, gesteund door de militairen. Mm-hmm. Hij is eigenlijk een beetje de Trump van Guatemala.
Het is ook een komiek eigenlijk. Van
een komiek, echt. Ja. Een komiek van... Ik zie dat is de Trump van Guatemala. Hij lijkt enorm op die manier van denken en zijn. En dus uiteindelijk is er een grote een backlash, zou ik zeggen.
Ja, je ziet dat nu ook aan de maatregelen dat hij eigenlijk uitvaardigt, of eigenlijk de soort oplossingen dat hij nu naar voren schuift. Vanwege deze zaak die gebeurd is in Hogar Segur, de Virgen de la Asunción. Dus de wet op adoptie zou ook teruggeschroefd worden. Vertel daar eens wat meer.
Ja, wel twee dagen geleden lees ik dan dat een van de oplossingen volgens Morales zou zijn dan van, oké, die kinderen zouden dus niet in zo'n tehuis terecht moeten komen, dus zouden ze beter geadopteerd kunnen worden. Nu, wat gebeurt er? Guatemala is de derde land sinds jaren die kinderen exporteert naar de Verenigde Staten. Dus naar China en... welk ander land was het?
Letterlijk exporteert.
Ja, het is een exportproduct. Ja,
er worden kinderen regelmatig gestolen in dorpen.
Inderdaad.
En zo.
Dus Europa heeft het wel stopgezet, want hier hebben ze wel gezegd op zeker ogenblik een paar jaar geleden ook van, we moeten dit stopzetten, want die kinderen zijn niet legaal geadopteerd. Ze worden gestolen. Ze worden meestal... heel arme vrouwen die dus inderdaad geen kind kunnen laten opgroeien, worden dan ofwel dus echt geadopteerd, sommigen wel langs de legale weg, maar enorm veel worden dus gestolen. Ik weet nog, ik was in Guatemala toen ik mijn tweede kind had. En het was in de jaren 90, eind jaren 90. Toen was er echt een psychose in Guatemala, omdat er zoveel kinderen gestolen werden.
Vooral tegen buitenlanders. Ja. Als je dan in kleine dorpen kwam, dan werd je eigenlijk bekeken als een kinderdief.
Er is zelfs eentje die is geleased geweest.
Ja, een Amerikaanse, geweest, hè? Ja, die heeft geleased
geweest. Die nam foto's van kinderen en heel die dorp is erop afgekomen. Dachten van, oh, die komt hier kinderen stelen. Maar ik weet nog, ik kwam op straat en echt, het was afgrijzelijk. Van, mevrouw, hou je kind bij, pas op je kind, pas op je kind. Dus ik kwam gewoon niet meer naar buiten met mijn kind. Zo'n schrik hadden mensen dat die kinderen gestolen zouden worden. En dus... wat gebeurde er toen? Uiteindelijk, adopties was een privézaak en eender welke advocaat kon een privé bureau opzetten en kinderen laten adopteren. En ik zeg jullie, ik heb het zelfs gezien, nu niet meer, maar je kon van de Verenigde Staten uit packages kopen. En dat was een package, dat was dus vliegtuig, hotel... Ja. Adoptie van een kind en een beetje toch wel toerisme. En de hele package kostte toen, oh, laat zeggen, rond $20,000.
Dollar, ja, inderdaad.
Dat is echt packages. Dus,
daar draait je maag even toch wel van om.
Het is wel afgrijzelijk. En,
maar dus even terug dus naar die wet op adoptie.
En ja. In 2007 was er zoveel internationale druk dat ze inderdaad een adoptiewet hebben gezet van oké, we nemen dit weg van privé-advocaat, we zetten een publieke instelling in die dat allemaal moet legaliseren en zien dat het gedaan wordt langs de wet. En nu zegt Jimmy Morales, oké, laten we die kinderen laten terug adopteren. Ja. Die moeten geadopteerd worden, dus laten we de wet terugschroeven en teruggaan naar het oude systeem, wat afgrijzelijk is. Hè. Ik bedoel, ik weet wel dat er enorm veel tegenstand is op het ogenblik en dat enorm veel mensenrechtenorganisaties vooral zich daartegen gaan verzetten. Ja. Maar oké, we weten nooit. Hè.
Maar er is heel veel tegenstand rond, maar uitzicht dat bijvoorbeeld ook in acties? Want als ik zie van dat er 100, alleen meer dan 100 politieagenten worden afgestuurd op wereldloze meisjes, dan vraag ik me af van, ja, hoe kan je dan nog denken van, ik ga even het straat op en misschien kom ik straks levend terug thuis?
Ja, de repressie is er altijd al geweest in Guatemala. En dat heeft nog nooit geen mensenrechtenorganisatie of mensenrechtenactivisten tegengehouden. Nee. Het is wel niet de grote meerderheid, maar ze zijn er wel. En veel vrouwen, enorm veel vrouwen, mensenrechtenactivisten die echt zo strijdbaar zijn in Guatemala, die dus inderdaad leven met elke dag van ik kan vermoord worden. Maar zie, heel Latijns-Amerika, mensenrechtenactivisten, milieuactivisten worden nu meer en meer vermoord ook. Hè. Maar het zal nooit stoppen, denk ik. Ik geloof dat er altijd wel mensen zullen zijn die denken van we kunnen dit veranderen en we gaan ervoor vechten.
Ja. Ook die verbintenis hè, tussen feministen in Guatemala en Latijns-Amerika. Ik bedoel, dat gaat breder. Hè. Ik bedoel, je hebt een heel grote feministische vrouwenbeweging. Het is eigenlijk, al heel lang bezig, maar heeft op een gegeven moment een hashtag gekregen van Ni Una Menos. Ja. En van daaruit is eigenlijk ook het idee ontstaan van een staking, een paro. Hè. We hebben dan de International Strike, International Women's Strike gehad en zo verder. Dus er is echt een grote verbintenis tussen vrouwen, zeker ook als het over dit soort zaken gaat. En ik denk dat dat toch wel tot uiting komt, spijtig genoeg. Vorige week waren niet zoveel mensen aan de ambassade. Maar ik denk wel dat we die strijden kunnen verbinden. Carla?
We moeten ze verbinden. En ik geloof dat het meer en meer gebeurt. Vooral nu hè, met internet... hebben we enorm veel informatie kunnen we uitwisselen. We kunnen ook echt solidair zijn. Hè? Ik bedoel, en dat zie je wel. Dus ik geloof hem wel. Ik ben nog altijd iemand die hoopt en positief staat tegenover... en ik geloof dat verandering komt. Nu, naar welke prijs of tegen welke prijs, dat is misschien iets anders. Hè? Ik bedoel, we betalen elke dag nog een prijs. Maar ik geloof er echt wel in. Ja. En in Guatemala, zoals je zei, is de vrouwenbeweging eigenlijk heel, heel groot. Ja. Hier in Europa...
Kan je die even schetsen, zo de vrouwenbeweging in Guatemala?
Ja,
en wat zij nu ondernemen, bijvoorbeeld rond deze specifieke zaak van het staatsfeminicide?
Er zijn dus platforms die nu, niet nu, hè, maar sinds de jaren 90, toen dat ik er al was, waar enorm veel feministische en vrouwenorganisaties die zo'n beetje overal los van elkaar werkten, dan hebben ze ingezien van nee, we moeten absoluut samenwerken. Dus zijn er 3-4 grote platforms in Guatemala die bestaan. En ook Latijns-Amerikaanse platforms. Dus en daar zien we dat inderdaad dingen toch wel beginnen te veranderen. Bijvoorbeeld de wet tegen femicidio is daar echt gekomen daardoor. Door, ja. Omdat de vrouwen zich echt zeiden van we moeten die wet erdoor krijgen. En ze hebben ze erdoor gekregen. Adoptiewet, het van hetzelfde. Mensenrechtenactivisten met vrouwen, activisten die dan samen beginnen te werken. We zien nu meer en meer in Guatemala ook uiteindelijk een zekere link naar organisaties van Maya-Indianen. Ja. Dat was heel apart ook. Hè. Ik bedoel, ze deden niet veel samen, maar nu meer en meer. Dus ik denk dat er inderdaad op een zeker ogenblik toch wel dingen zullen beginnen veranderen. Vooral door die solidariteit dat er bestaat. Ja.
En wat kunnen wij doen, bijvoorbeeld vanuit hier, vanuit België, vanuit onze organisaties, vanuit onze platformen, die natuurlijk hier ook bestaan, op welke manier, nu rond deze zaak bijvoorbeeld, om het voor de luisteraar een beetje concreet te maken? Of wat staat eraan te komen?
Ja, wel, ik geloof ten eerste, er wordt heel weinig over Guatemala gepraat. En dat is wel heel spijtig,
ja,
vind ik.
Ja, ontschrijdend, want het nieuws spreekt het ook echt gewoon als een brandje dat was ontstaan, zoals er was eigenlijk elk jaar honderden zijn. En dan was er misschien hier en daar zo'n zinnetje, maar voor de rest ook niks.
Ja, nee, inderdaad. Hè. Dus ik geloof dat er inderdaad, bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking hier in België... volgens mij, en dat is wel een kritiek die ik daar tegenover heb, is er eigenlijk heel weinig politiek. Ja, dus er wordt eigenlijk vanuit de ontwikkelingssamenwerking wordt er ook zoiets van, oké, technisch, ontwikkelingshulp, we sturen geld, maar politiek wordt er eigenlijk niet veel gedaan. En dat vind ik wel heel spijtig. Want bijvoorbeeld met de nieuwe programma's van ontwikkelingshulp hebben alle organisaties die werken in Guatemala bijvoorbeeld zich samen moeten zetten om te zeggen van, oké, we maken een
contextanalyse,
weet je dat nog? Die contextanalyse. Hè. Dat hebben ze dan voor alle landen gedaan. Maar als je die leest, ja, wauw. Het is zo'n beetje van, waar is het politieke? Waar blijft eigenlijk het standpunt ook van een land als België, die dan toch ontwikkelingssamenwerking naar ginder stuurt, maar geen politieke attitude heeft?
En die politieke standpunten ook niet echt inneemt. Hè? Ik ga nu geen namen noemen, maar er zijn wel een aantal organisaties die naar aanleiding van wat er gebeurd is nu in het tehuis, zullen we maar zeggen, de overheidsinstelling in Guatemala wel een brief hebben gestuurd, hè, naar de overheid in Guatemala, maar daar is geen sprake van staatsfeminicide. Ik bedoel, de staat wordt daar niet als schuldige naar voren geschoven. En ik vind dat een echt tekortschieten. Eigenlijk, het benamen, je moet het benoemen, je moet het benoemen. En dan vind ik het spijtig, want er zijn wel organisaties in België die wel een grote achterban hebben. En dan heb ik het niet over een ongeorganiseerde achterban. Je hebt verschillende organisaties die hier ook samenwerken met het middenveld, met een groot middenveld. En die eigenlijk vanuit die kracht eigenlijk veel meer zouden kunnen doen. En dat vind ik zelf ook een spijtige zaak. En daarvoor steek ik ook de hand in eigen boezem, want ik heb daar ook 10 jaar gewerkt. En altijd aan de kar blijven trekken. Maar het is soms heel moeilijk om bepaalde thema's daarvoor te schuiven. Ook bijvoorbeeld het recht op abortus, bijvoorbeeld. Dat is ook zoiets. Hè? Dat is heel moeilijk omdat dat je dat kan benoemen eigenlijk binnen die organisaties.
Dat noemt men dan politieke gevoeligheden. En dat schuift men dan opzij? Of?
Ja, seksuele en reproductieve rechten, mag je wel zeggen. Maar het recht op abortus mag dan niet uitgesproken worden. En dat zijn zo van die... Ja, van die taal dingen, die, dan benoem je het niet. Als wij hier het recht op abortus hebben als vrouwen, waarom zouden vrouwen in Guatemala of in de Filipijnen of in El Salvador en zo verder ook niet het recht op abortus? Dus daar dat vind ik toch een lange weg te gaan eigenlijk.
Ja, inderdaad. Ja, onlangs was er dus die boot uit Holland, ja, die aangemeerd is in Guatemala, die dus eigenlijk abortussen laat doen op internationale wateren in landen waar het verboden is. Guatemala is er eentje van. Nu, duizenden vrouwen sterven in Guatemala, vooral Indiaanse vrouwen ook, ja, door slechte abortussen of in slechte omstandigheden. Ja. Nu, het is een kwestie natuurlijk van hoe kaarten we dit aan? Hè? Ik bedoel... In de vrouwenbeweging is daar heel sterk in Guatemala, in vecht er wel voor. Maar uiteindelijk... denk ik dat ze enorm veel soms denken van, ja, Europa zal ons wel steunen en die politieke steun geven vooral ook. En dat blijft meestal achter.
Dat blijft achter.
En dat vind ik heel spijtig.
Heel laat, hè. Of heel laat, ja. Heel laat, ja. Spijtig genoeg. Nu...
Wat jij vroeg, hè, want ik ga dan antwoorden, wat kunnen we dan doen? Ik geloof dat het inderdaad belangrijk is, het middenveld hier in België bijvoorbeeld, zou misschien ook een beetje meer naar hun achterban toe hier in België. En vooral als we spreken bijvoorbeeld over wereldeducatie, daar zijn er inderdaad plaatsen, waar je dit zou kunnen... Ja. Aankaarten hier in België. Maar het wordt toch maar weinig gedaan, vind ik, naar Guatemala toe.
Ja, dat is niet sexy genoeg, hè, voor fondsenwerving. Ja, nu belanden we op een ander niveau, maar dat is, daar ga je mensen met meekrijgen en dan ga je mensen tegen het harnas jagen. Dus, je hebt gelijk, er is nog veel werk aan de winkel. Maar er zijn ook veel solidariteitsgroepen. Hè. Ik bedoel, er zijn ook wel solidariteitsgroepen in België ook, hè, die niet binnen een streng kader zitten als de meeste ontwikkelingsorganisaties, die eigenlijk dan toch voor een groot deel afhankelijk zijn van overheids... gelden. Dus,
de vierde pijlers, hè, zoals we die noemen. Hè, die dan...
Ik denk dat we daar ook meer eigenlijk mee moeten samenwerken en, dan tot nu toe misschien.
Ja, dat zou inderdaad interessant zijn. Ja.
Ik kijk eventjes naar Joris en hij heeft niets meer dan hier.
Ik heb geen vragen en zo. Okay.
Perfect. Goed, het is... een zeer interessant uur geweest, denk ik.
Wel, toch eentje eigenlijk, omdat je spreekt over feminicide en zo. En, in Amerika horen we ook af en toe, in de VS dan, pardon, horen we af en toe ook over dus de moord. Er is blijkbaar een probleem met moord op transgender vrouwen, dan, nieuwe vrouwen dan vooral. Is er daar enige gelijkenis?
Zeker.
En is dat probleem ook zo in Latijns-Amerika?
Zeker en vast. Ik geef jullie een voorbeeld. Hè. Is er in 2002, als ik me niet meer vergis, de eerste Gay Pride geweest. En daar heb ik aan meegedaan. En ik weet nog, er waren enorm veel transgenders bij. Dus mannen of vrouwen hè, die zich hadden laten opereren. Dus die andere seks hadden. En de dag na die Gay Pride zijn er twee van hen vermoord geweest.
Ja.
Dus het heeft inderdaad te maken met het feit dat je, eenmaal dat je uit de norm bent van het patriarchale, het machistische, de heteronormativiteit, dus ja, dan kun je inderdaad vermoord worden in een grote straffeloosheid. Dat is hetgeen dat nog wel het meeste pijn
heeft. Heeft het iets te maken met de katholieke achtergrond?
Ook. Ook.
Of... protestants dan in de VS natuurlijk.
Ja, ik denk het wel hoor. Ja, zeker. En dat zien we nu met die integrisme die nu naar boven komt in de Verenigde Staten, maar ook hier, ik bedoel, overal een beetje. Integrisme niet van de islam, hè, van de islam, maar van alle geloven. Eenmaal dat je uit de norm valt, word je aangevallen of vermoord.